Wij moeten exporteren om het welvaartsniveau te behouden wat wij hier in Europa met elkaar hebben opgebouwd. Dan wordt het wel heel moeilijk als we niet in staat blijken om akkoorden te sluiten.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Maar we zitten in een transitie naar wat je het beste een soort re-globalisering kan noemen. Een soort herschikken van handelsbetrekkingen meer langs geopolitieke lijnen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met onze gasten, politici, deskundigen en ondernemers. Vandaag te gast Rem Korteweg en hij is hoofd van het handelsprogramma bij Klingendaal.
En we gaan het hebben over internationale handel, handelsverdragen.
Leuk.
Ben je zelf een beetje een onderhandelaar?
Nee, ik zou mezelf niet als een goede onderhandelaar omschrijven. Ik verlies altijd de keuze van in welk restaurant we gaan eten.
Je hebt ook kinderen thuis?
Ja.
Wie wint de onderhandelingen daar?
De kinderen.
En wat is hun sterke kant dan? Waarom winnen zij?
Jennen, doorgaan, vast blijven houden.
Zo Donald Trump en dan klein.
Ja, eigenlijk wel.
Hey, als jij nou als een ver land, en dat mag elk land zijn, een handelsverdrag moet sluiten met Europa. Hoe zou jij je huid dan zo duur mogelijk verkopen? Als slechte onderhandelaar.
Dus als ik met de EU zou onderhandelen.
Ja, dus hoe zou je het ons moeilijk maken? Hoe zou je ons een beetje pijn kunnen doen?
Ik zou zeggen, ik ben ook in gesprek met de Chinezen. Wat leggen jullie op tafel? Ik heb opties.
Je zou die Chinezen
jullie zijn maken. Niet de enige markt die belangrijk is om te bedienen.
We gaan het vandaag hebben over die handelsverdragen, over internationale handel. Belangrijke aanleiding is natuurlijk Donald Trump die met zijn tarieven komt. Laten we aftrappen met een beetje een brede vraag. Kan je schetsen, die wereld die is heel snel aan het veranderen. Waar staan we nu eigenlijk een beetje?
Ja, met het risico dat het heel hoog over wordt. Maar eigenlijk waar we in zitten op geopolitiek vlak is een transitiemoment van een periode waarin Amerika buiten kijf de dominante economische, militaire en diplomatieke mogendheid was naar een nieuw systeem. Waarin China er veel meer toe doet, waarin Europa er tot op een zekere hoogte ook steeds meer als eigenstandige eenheid toe doet. De opkomst van Brazilië, India. En dat nieuwe systeem, dat zet de globalisering zoals we die kenden onder druk. Want globalisering, de verknooptheid tussen bedrijven, personen, overheden, allemaal op een uniform systeem van handelsregels, is tot stand gekomen in die periode waarin de Amerikanen eigenlijk de alleenmacht hadden. En het is dus niet gek dat als we op geopolitiek vlak naar een wat ingewikkelder, complexer, diffuser machtssysteemstelsel toegaan, dat dat ook consequenties heeft voor onze handelsketens. Dus er zijn landen, noem een India of een China, die kijken naar handelsregels die we in het kader van de Wereldhandelsorganisatie hebben afgesproken. En die zeggen, ja, maar die zijn niet door ons bedacht. Wij hoeven ons daar niet noodzakelijkerwijs aan te houden. Sterker nog, zeggen ze, dat zijn manieren vanuit Amerika om invloed op ons uit te oefenen. En dat willen we helemaal niet. En we zijn groot en sterk en we doen ertoe. En dus gaan wij daar op een andere manier mee om. Het gevolg is dat globalisering verandert. En dat we zien dat landen zich steeds meer zorgen maken of ze misschien niet te afhankelijk geworden zijn van individuele landen die hun macht ook proberen uit te oefenen door die handelsketens. Nemen Rusland met aardgas of China, waar heel veel Europese en Amerikaanse bedrijven van afhankelijk zijn, dat ja, onterechte invloed bij zo'n machthebber in Beijing plaatst. En dus kijken we op een andere manier naar handel en naar handelsbetrekkingen. En dat is een beetje grosso modo de periode waarin we nu in zitten. In zo'n transitiefase. We zijn niet aan het deglobaliseren. Ik bedoel, internationale handel is nog ontzettend belangrijk. Zo niet nog belangrijker geworden. Maar we zitten in een transitie naar wat je het beste een soort re-globalisering kan noemen. Een soort herschikken van handelsbetrekkingen meer langs geopolitieke lijnen.
Ik moet een klein beetje context schetsen. Wij nemen deze podcast op 2 april op Liberation Day, zoals Donald Trump dat noemt. Hij gaat vandaag heel veel bekendmaken over zijn tarieven, over de handelsoorlog die hij wel of niet gaat ontketenen. Deze podcast verschijnt op 11 april. Dus dat moet de luisteraar even weten, dat dat nieuws nog niet naar buiten is gekomen. Als jij dan de rol van Trump in deze nieuwe herglobalisering duidt, is het dan een man die een hele slimme, harde onderhandelaar is? Of zie jij misschien de leider van een land die zijn leidende positie aan het kwijtraken? Is het misschien wel beide een beetje?
Ja, misschien wel een beetje van beide. Wat je in ieder geval ziet, is dat voor Donald Trump en eigenlijk voor zijn het aantreden van Trump in 2016 al, dat Amerika zich toch een beetje positioneerde als de hoeder van dat internationale handelssysteem. Ze hadden kritiek, ze hebben met name kritiek gehad op hoe China is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar ze zagen wel dat zij gewoon de belangrijkste speler zijn, dat internationale handel ook Amerikaanse belangen dient. Eigenlijk sinds Trump 1 zie je dat Amerika daar veel eigenlijk opportunistischer mee omgaat. Dat in Amerika er nu ook echt een protectionistische wind aan het waaien is. Dat ze veel meer bedrijvigheid terug willen brengen naar de Verenigde Staten. Ze vinden dat ze tussen aanhalingstekens genaaid zijn door de Chinezen, ook door de Europeanen op handelsvlak. En dat ze dat systeem dus eigenlijk een beetje voor het eigen belang primair willen inzetten. En het is nog maar de vraag of ze echt uit het systeem zelf willen stappen. Dat is ook een van de scenario's waar rekening mee gehouden wordt. Dus dat ze afscheid nemen van de Wereldhandelsorganisatie. Of dat ze zeggen van ja, we willen meer bedrijvigheid terug naar de VS. Omdat dat de mogelijkheid geeft om meer te kunnen exporteren. Dus ook internationale handel weer. En in het wereldbeeld van Donald Trump zijn landen die meer exporteren dan ze importeren, zijn sterker. En dat betekent niet afscheid nemen van handel aan zich, maar dat betekent naar op een andere manier kijken naar, naar de plek van de VS in het systeem.
We hebben het in deze aflevering over handelsverdragen. Hè? En die Trump is dezelfde Trump die ook volgens mij de TTIP uiteindelijk afschoot. Dat is het voorstel om tussen Amerika en de EU een handelsverdrag te sluiten. Als dat akkoord er wel was geweest, had de wereld er dan nu anders uit gezien?
Ik moet je, Pascal, helaas op één ding corrigeren. Het zijn de Duitsers en de Fransen geweest die uiteindelijk de stekker hebben getrokken uit de TTIP-onderhandelingen. Omdat zij er ook achter kwamen van, wij krijgen niet onze politiek en ons publiek mee om een handelsakkoord met de VS te sluiten. Of de Amerikanen daar al rekening mee hielden, dat is even een tweede.
Maar te veel protesten vanuit de maatschappij in Duitsland en Frankrijk.
Zorgen over het investeringsakkoord wat bij TTIP zat. Was de wereld anders geweest? Ja, in zekere zin wel. Want we hadden beter, bijvoorbeeld met Joe Biden, kennen we hem nog, een gesprek kunnen voeren over de subsidies die Amerika gaf aan de eigen industrie. Met name de Inflation Reduction Act. Een groot subsidiepakket voor groene technologieproducenten of groene green tech in de VS. Wat tot grote zorgen in Europa geleid heeft. Daar hadden we via TTIP een makkelijker gesprek over kunnen voeren. Ook was het makkelijker geweest om te praten over de tarieven die nu op aanstaande zijn of al zijn aangekondigd door Trump. Dus ja, het had op een aantal vlakken had het leven echt wel een stukje makkelijker gemaakt.
Die bezwaren die je noemt, hè, die dus blijkbaar in Frankrijk en Duitsland erg leefden. Wat wij merken is dat als je het over handelsverdragen hebt, dat het heel vaak over emotie gaat. Hè?
Ja.
Ik heb het vorige keer ook al gezegd. Het ging destijds vooral over een chloorkip die dan blijkbaar vanuit Amerika hierheen zou komen. Hoe voorkomen we dat? Dat het steeds over emotie gaat. Terwijl voorstanders van handelsverdragen, die wijzen er altijd op dat het goed is voor beide deelnemende partijen. Dat is meestal toch wel gebaseerd op feiten. Maar dat verliest het dan toch van zo'n onderbuikgevoel van ja, dit gaat slecht voor ons worden. Hier komen goedkope spullen ons land binnen.
Ja, we moeten denk ik een onderscheid maken tussen met wie er handelsakkoorden gesloten worden. Dus daar waar er heel veel protesten waren in verschillende Europese steden over TTIP, zag je die totaal niet toen de Europese Unie een vrijhandelsakkoord sloot met Vietnam of met Singapore of met Nieuw-Zeeland of met Chili. En dat is allemaal ook gebeurd. Eigenlijk na TTIP.
Ja.
En dus waarom is TTIP zo'n blikvanger? Waarom is dat zo'n rode lap voor de stier van de anti-handelslobby. En dat heeft voor mij... En ik ben een beetje zijdelings betrokken geweest bij dat hele proces rond TTIP in 2016. Voor een deel te maken met toch ook anti-Amerikanisme. Het gevoel van, nou, hè, wat moeten we met Amerika? Ook de angst voor het feit dat het een grote partij is, waar wij niet zomaar als EU alle eisen ingewilligd gaan krijgen.
En dat we misschien onder de voeten worden gelopen.
Dat we misschien ook wel het een en ander zouden moeten accepteren van de Amerikanen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid. En dat is de kwetsbaarheid van handelsverdragen met echt ontwikkelde economieën, dat die hun eigen regelgevingsstructuur hebben. Dus bijvoorbeeld, hoe ga je met voedselveiligheid om? Die raken aan de kern van hoe een maatschappij is georganiseerd. En om daar afspraken over te maken is buitengewoon lastig. En wat je ziet in de handel tussen echt ontwikkelde economieën, zoals tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De handel tussen die twee is gigantisch. Maar wat men als de grootste belemmerende factor ziet, zijn die verschillen in regelgeving. Dat is niet de tarieven. Ook al gaan die misschien straks naar 2025 of wat zei Donald Trump, 50, 1000%. Mm-hmm. Het zijn die zogeheten non-tariefbarrières die de grootste belemmering zijn. En die raken vaak aan fundamentele kwesties van hoe we georganiseerd zijn. En de vierde bijkomstigheid had te maken met het geschillenbeslechtingssysteem. Dus de investeringsvoorwaarden en de zorg die men had dat via een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten, dat Amerikaanse multinationals het beleid in Europese landen zou kunnen aanvechten. Of dat nu in de praktijk echt zo zou zijn gebeurd. Maar, en dat vind ik wel belangrijk om te noemen, wat mijn zorg is over vrijhandelsakkoorden of handelsakkoorden in algemene zin, is dat in de maatschappelijke discussie we te vaak veronachtzamen dat ze ook nog grote voordelen hebben. En dat het vaak gaat over de dingen die we dan moeten inleveren. Dus een chloorkip moeten toestaan. Of dat we een geschillensysteem optuigen om bedrijven een soort van vaste juridische procedures te kunnen meegeven. Wat we veronachtzamen is dat we in een geopolitieke context zitten waar het belangrijk is dat je met landen akkoorden sluit om vertrouwen op te bouwen, om met geopolitieke schokken om te gaan. Dat we in competitie zijn met landen als China. Dat als je kijkt naar de vrijhandelsbesprekingen met de Mercosur-landen in Latijns-Amerika, dat als wij niet in staat zijn om een akkoord met de landen in Latijns-Amerika te sluiten, dat het heel makkelijk wordt voor die Latijns-Amerikaanse landen om te zeggen, nou, in Europa moeten ze ons niet hebben. We gaan ons veel meer op China richten. De periode waar we te maken hebben met de oorlog in Oekraïne, de verschuiving van de transatlantische panelen. Is Amerika nog een vriend of is het toch wat vijandiger ten opzichte van ons? Wij hebben die vrienden gewoon nodig. En met vrienden sluit je handelsakkoorden.
Ja, en dat strategische belang, dat gaat er nu toch wel winnen van die meer onderbuik argumenten.
Ik weet niet of het gaat winnen. Ik hoop het, want ik denk dat we als Europa, en we zijn afhankelijk van export voor onze welvaart. Ik bedoel, laat dat even duidelijk zijn. Wij moeten exporteren om het welvaartsniveau te behouden wat wij hier in Europa met elkaar hebben opgebouwd. Dan wordt het wel heel moeilijk als we niet in staat blijken om akkoorden te sluiten. En dat hoeft niet een alomvattend vrijhandelsakkoord te zijn waar volgens WTO-regels 60% van alle handel is afgedekt. Dat kunnen ook sectorale akkoorden zijn. Dat kunnen akkoorden zijn, bijvoorbeeld wat met India besproken wordt op het gebied van high-tech en semicon. Dat kunnen ook zogeheten plurilaterale akkoorden zijn waar meer partijen aan deelnemen, zoals onlangs in het gebied rond de Stille Oceaan is gesloten, de zogeheten, ik ga het even noemen, CPTPP. of het plurilaterale akkoord wat in Zuidoost-Azië is opgetuigd onlangs. Ja, Europa weet dat. Hè? Dus Brussel heeft een vrij actieve handelsagenda. Maar ik vind dat in de Nederlandse context we daar te weinig aandacht voor hebben.
Laten we die Mercosur erbij pakken. Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en sinds kort ook Bolivia. We zijn geloof ik al 3 decennia bezig om daar een akkoord mee te sluiten.
Ja. Ja.
Zeg ik dat goed? Ja. Wij zijn ook altijd geneigd om dan de dominee mee te nemen. Wij gaan voorwaarden willen we stellen. We willen allemaal eisen stellen. We willen wel handel met jullie drijven. Maar wel op onze voorwaarden. Het gaat over arbeidsomstandigheden, het gaat over duurzaamheid, dat soort dingen.
Vooral duurzaamheid en milieu, hè, is het heikele punt.
Zijn wij daar dan, als je het hebt over de strategische belangen, zijn wij daar te veel eisend wellicht?
Het milieu is heel belangrijk. Dus ik vind dat je met handelspartners afspraken moet maken dat de handel die tot stand komt als gevolg van een handelsakkoord, dat niet ten koste gaat van bijvoorbeeld milieu- of duurzaamheidsdoelstellingen. Maar, nogmaals, je hoeft niet een akkoord te sluiten wat op alle sectoren van toepassing is, om toch ook de geopolitieke en strategische voordelen, waar ik een beetje naar kijk, van zo'n handelsakkoord te kunnen bereiken.
Ik wil even, je zegt geopolitiek en strategisch. Ja. Leggen we wel genoeg uit en zo, ja, wie moet er dat dan doen? Dat met zo'n handelsakkoord ook gewoon, ja, grondstoffen voor medicijnen komen die jouw oma nodig heeft. Of dat we lithium halen waarmee we onze energietransitie mee willen verspoedigen. Leggen we dat genoeg uit?
Met die grondstoffenakkoorden, die dus een van die specifieke sectorale akkoorden zijn waar we het net over hebben, daar wordt dat wel gedaan. Want volgens mij is het bij mensen wel tussen de oren dat we kritieke grondstoffen nodig hebben. En dat Chili bijvoorbeeld is een belangrijke producent van lithium. En dat je daarmee dat je toegang wil hebben tot die grondstoffen. Waar we te weinig oog voor hebben is dat Chili er misschien ook wel iets voor terug wil. En dat er niet een beeld moet ontstaan van, ha, hier komt het oude Europa waar kolonialisme is uitgevonden. Die komt even langs en die zegt van, mogen we die grondstoffen alstublieft.
Ja, ja.
Dus we moeten op een andere manier, op een serieuze manier met zo'n land in gesprek. Hoe je om maar even het cliché te noemen, een win-win kan creëren. En daar moet meer aandacht voor zijn.
Maar wie moet dat zeggen? Wij, VNO, bedrijven? Nou, wie moet dat?
Ik zou het zeker.
Want bijvoorbeeld de tegenstanders, CETA had dat ook, nu Mercosur weer. Zijn bijvoorbeeld de landbouw die een goede lobby voert over dat slecht is voor hun concurrentiepositie. Ook maar een onderdeel van het akkoord. Ja, dat is mijn vraag. Wie moet er opstaan om te zeggen, dit is eigenlijk wel heel goed voor ons?
Nou, ik heb wel het gevoel dat er een soort stille meerderheid is van mensen die en bedrijven die een handelsakkoord steunen. Maar dat ze ervan terugschrikken om zich daar heel erg positief in het publieke debat over uit te laten. Omdat ze bang zijn om dan het doelwit te worden van de anticampagne. En die anticampagne, of dat nu CETA is of Mercosur of TTIP destijds, die is goed georganiseerd, die is goed gefinancierd. En die hebben ook, omdat ze vaak inspelen op die emotionele argumenten, hebben ze vaak ook de gunst van de media. En waar ik voor pleit is een veel genuanceerder, veel veelzijdiger debat over handel. En als bedrijven dat mogelijk kunnen maken en VNO-NCW, ja, des te beter. Ik zou zeggen wel, en dat maakt het misschien wat lastiger, is dat een handelsakkoord werkt alleen maar als er dus een win-win in zit. Dus ja, er moet een soort van economisch moeten beide partijen er beter uitkomen. Maar er zit nog zoveel meer aan. En ik wil zo graag ook dat we wat meer oog gaan hebben voor het feit dat voor landen als Mercosur, wat ik net noem, als wij het niet doen, dan gaan ze naar China. En wat zijn daar de gevolgen van? Daar gaan wij later gewoon de zure vruchten van plukken. Ja. En ik vind het, je noemde net CETA, het vrijhandelsakkoord met Canada. Ja, ik vind het bizar om terug te kijken naar hoe dat debat is gegaan, dat het niet in staat is gebleken voor Europese landen om met een land als Canada op een toch wat op een minder emotionele manier, met minder een soort van brinkmanship en hakken over de sloot een akkoord te kunnen sluiten. En dan denk ik van ja, de lobby tegen CETA die hield vol dat we Canadese melk zouden moeten gaan. Dat die de Nederlandse melk zou verdrijven uit de schappen. Ja, sorry, dat is gewoon. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. In ieder akkoord zijn er altijd winnaars en verliezers. Dat is waar. Dat is internationale handel. Dat is ook concurrentie. Daar zitten ook voordelen aan als het goed is voor ons om productiviteitsverhogende maatregelen te nemen. Maar de desinformatie over handelsakkoorden, die is ook enorm geweest.
Ik hoorde jou trouwens zeggen in een andere podcast dat de Canadezen juist dachten, hey, maar we hadden toch onze producten, die kregen ze hier niet op de markt omdat wij allerlei voedseltechnische eisen stelden. Ik zou eerder denken dat Canadezen daar een beetje van baalden, van die...
Ja, maar, en dat is, Noas had het er net over waarom Amerika onderhandelingen tussen Amerika en Europa lastig zijn. En dat is omdat die twee partijen ongeveer even groot zijn. Ja, Canada is enkele tientallen miljoenen mensen ten opzichte van het grote Europa met tegen de 500 miljoen consumenten. Dat is een ander soort onderhandeling. Dus de Canadezen die wisten van tevoren dat ze wel wat concessies zouden moeten doen. En dat ze dat vervelend vinden of nog willen adresseren, dat is zeker het geval. Maar wat het geopolitieke punt wat ik wil maken is, Donald Trump komt in het Witte Huis. En als eerste begint hij een robbertje te vechten met Mexico en Canada. Stevast noemt hij Canada de 51ste staat van de Verenigde Staten. Hij heeft zijn oog laten vallen op een akkoord uit, nou, wat is het, het begin van de 20e eeuw, waarin de grens geregeld zou zijn tussen Canada en de Verenigde Staten. En belt de Canadese premier op en zegt van, goh, interessant akkoord. It would be a shame if something happened to it. Canada is daarover bezorgd. Die heeft te maken met tarieven. Het eerste wat de nieuwe Canadese premier doet, is die pakt het vliegtuig en gaat langs in Londen, maar zeker ook in Parijs, om te praten over verdieping van de handelsbetrekkingen. Het feit dat CETA er is, is een vehikel waarin het makkelijker is om dat te regelen als ze dat zouden willen. Daarom zijn handelsakkoorden strategisch ook belangrijk.
Ik wil even terug naar die eisen en die voorwaarden die wij dan stellen aan die Mercosur-landen. Dat gaat over klimaat, over duurzaamheid, over ontbossing. Het zijn andere delen in de wereld waar we dus meer over arbeidsomstandigheden te eisen hebben. Oké, wat kunnen zij van ons eisen? Waar kan het voor ons een beetje lastig worden? En dat jij misschien ook wel zegt van ja jongens, hoort er ook een beetje bij hè?
Ja, nou op een aantal sectoren zie je dat het voor Europa, dat heet de zogeheten defensieve belangen, in een handelsbespreking. Dus wij vinden het heel moeilijk om onze landbouwmarkt open te zetten. Hm. Omdat we onze boeren eigenlijk willen steunen. En dat zag je met CETA, maar dat zie je met Mercosur. En dat zie je dus eigenlijk ook met alle landen die iets lager op de ontwikkelingsranglijst staan dan Europese landen. Waar zit de potentie voor hen om met name hun export te doen groeien? Dat is vaak op primaire grondstoffen of op landbouwproducten. Maar wij schermen dat, zeker met onze Europees landbouwbeleid, behoorlijk af. En dat is politiek ongelooflijk lastig, zeker ook in Nederland, gegeven de huidige politieke constellatie. Maar dat is iets waar er altijd, landbouw is altijd een van de meest moeilijke dossiers. Kijk ook naar, even dichter bij huis, de Brexit-besprekingen, wat een omgekeerde handelsbespreking was. Die ging tot op het laatste moment over visserij. Nou, visserij in de wederzijdse handel tussen de EU en het VK is minimaal qua belang op economisch vlak. Politiek is een ander verhaal. En hetzelfde geldt dus met die boeren als het gaat over de landbouwclausules bij handelsbesprekingen met derde landen. Zo bijvoorbeeld lam met Nieuw-Zeeland. Of garnalen met Vietnam. Mercosur, rundvlees.
Welke ondernemers en welke branches? We worden veel beluisterd door ondernemers. Het bedrijfsleven vindt het natuurlijk interessant om jou hierover te horen. Wie gaat hiervan profiteren?
Lastig om daar soort van hele algemene uitspraken over te doen. Want het ene handelsakkoord is het andere niet. Dus waar we het net over hadden. Is een grondstoffenakkoord met Chili. Gaat ertoe leiden dat onze technologie sector makkelijker toegang gaat krijgen tot grondstoffen en halffabrikaten die ze nodig hebben. Dat we die afhankelijkheid van een land als China verminderen, waardoor we als sector weerbaarder worden, maar dus ook als land. De grote spelers omdat multinationals vaak over grenzen heen handelen binnen hun eigen bedrijf, gaan vaak de voordelen genieten van handelsakkoorden, maar zeker ook MKB. Dus een van de elementen die in moderne handelsakkoorden veel terugkomen zijn zogeheten e-commerce clausules. Dus het is om de online handel te vergemakkelijken. En dat is misschien makkelijk voor grote partijen, maar zeker ook voor de kleinere familiebedrijven of de eenpitters die met hun webshops nieuwe markten willen aanboren. En daar worden, zeker als je kijkt naar landen in Zuidoost-Azië, waar die online consumptie steeds verder aan het groeien is, daar worden ook echt hele interessante innovaties gedaan op hoe je e-commerce regels onder elkaar kan afspreken. Daar zit ook voor kleinere partijen vanuit Nederland, vanuit Europa, grote winst te behalen als je daarop kan aansluiten.
Ik heb een naïeve vraag nog. Is er plek voor bij jou? Ja. Heel Europa is heel zenuwachtig over waar Trump mee gaat komen met zijn tarieven. Er komt een tarievenoorlog. De grote woorden. Terwijl wij doen toch ontzettend veel zaken met die Amerikanen. Wij werken toch heel veel samen.
Ja.
We hebben geen handelsverdrag voor nodig, toch? Dus wat is dan precies dan de rol van zo'n verdrag? Ik bedoel, we doen toch gewoon zo. Er is toch handel?
Hoe we het eigenlijk georganiseerd hebben is, we begonnen de podcast erover dat het systeem aan het veranderen is van eentje waar we handelsregels met elkaar hebben afgestemd in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Zie dat eigenlijk als het grootste handelsakkoord wat er is. En eigenlijk alle landen in de wereld, 160 landen in de wereld hebben zich daarbij aangesloten, bij dat ene akkoord. En daarin zijn dingen vastgelegd op een heel rudimentair, bazaal niveau. Amerika dus ook. Dus ja, er is geen enkele belemmering om handel te kunnen drijven met de Verenigde Staten. Op basis van die regels in WTO-verband. Het probleem met Donald Trump nu is dat hij de bijl zet aan de wortel van een aantal van die handelsregels die in WTO-verband zijn afgesproken. Dat is een zorg. Maar er is dus ook, de andere kant op geredeneerd, de mogelijkheid om de handelsbetrekkingen weer te verdiepen met partijen waar je dan separate afspraken mee gaat maken bovenop wat er in WTO-verband gebeurt. Maar je moet dus de WTO eigenlijk zien als het, de alfa van van handelsakkoorden. En daar bovenop zet je een bouwwerk van specifieke akkoorden met individuele landen.
Ik wil nog heel even, dat is het laatste wat ik daarover wil vragen, is die bezwaren die vanuit de maatschappij komen, hè, tegen handelsverdragen. Is dat ook niet gewoon omdat het veel te groot is? Moet er niet gewoon een handelsverdragenloket komen waar ik terecht kan met mijn vragen over van, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? En wat betekent dat voor mij? Want ja, voor mij is de gedachte al heel snel, oh ja, dat wordt door de EU gedaan. Grote verdragen. Daar zal ik wel het slachtoffer worden. Ik zal wel uitgeknepen worden hier.
Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft best een goede database of een soort plek online waar je kan zien wat bepaalde handelsakkoorden allemaal wel niet kunnen betekenen voor jouw bedrijf. Maar waar het probleem zit, zeker als het gaat over de informatievoorziening, maar ook om het creëren van publiek draagvlak, is dat we het in Europa zo geregeld hebben, en dat is inherent aan de interne markt, is dat handelsakkoorden zijn een Europese competentie. Dus die worden door Brussel, om het zo maar even te zeggen, worden die uitonderhandeld. Dus ook Brussel bepaalt de koers, waar erop ingezet gaat worden. En dat moet allemaal wel afgestemd worden door alle regeringsleiders. Maar het is Brussel die aanzet is.
Ja, niet
dat is zogeheten DG Trade. Hè? Dat is een waanzinnig competent directoraat-generaal van de Europese Commissie. Hele slimme mensen, hele goede onderhandelaars. Die wel hun kinderen in bedwang kunnen houden. En die gaan daarmee aan de slag. In Nederland zit die competentie niet, want het is gewoon juridisch zo vastgelegd. Wij hebben als individueel land wel een hele belangrijke rol op de handelsbevordering. Dus ja, we doen handelsmissies met de minister van BHOS. En dan wordt er gebruik gemaakt van die handelsakkoorden die dan gesloten zijn. Maar dat systeem is dus eigenlijk niet zo goed op elkaar aangesloten. En dat zie je dat wel tot problemen leidt als het gaat over die maatschappelijke discussie.
Ja.
Want ja, wij kunnen hier in Nederland wel het gesprek voeren over handelsakkoorden, maar de uiteindelijke beslisser, of die ermee aan de slag gaat, die zit in Brussel.
Ja.
En hoe die kloof te overbruggen, dat lijkt mij een fantastische uitdaging.
Jij bent hoofd van het handelsprogramma bij Klingendaal, hè?
Ja.
Eigenlijk is het toch een hartstikke leuke tijd voor jou?
Dat is fantastisch. Het is druk en tegelijkertijd ook ja, heel belangrijk, vind ik, dat er meer aandacht bestaat voor de manier waarop geopolitiek en handel elkaar op elkaar inwerken. Want wat je eigenlijk ziet de afgelopen jaren is dat je de huidige geopolitiek niet goed kan begrijpen als je ook handel daarin niet in meeneemt. En dat handel eigenlijk een van de kanalen is waarlangs geopolitiek uitgeoefend wordt. Dus bedrijven die ervaren aan de ene kant dat zij een speelbal worden van geopolitiek, omdat ze te maken krijgen met exportrestricties of met tarieven of met sancties. En aan de andere kant zie je ook dat sommige bedrijven, ik noem een ASML of in de Verenigde Staten grote IT-ondernemingen of zeg maar de energie- en gasreuzen, dat die zelf ook eigen geopolitiek agency hebben om dingen in beweging te krijgen. En dat samenspel is fascinerend.
Je bent echt gepassioneerd, hè, hierover.
Ja, dat komt ook omdat we leven in een fascinerende periode waar dit soort dingen allemaal ter discussie staan. En ik ben er echt van overtuigd dat we hier veel meer aandacht aan moeten gaan besteden.
Laatste vraag dan. Er komt volgende week een boek uit waar jij mede-auteur van bent. Misschien een tipje van de sluier?
Het tipje van de sluier is dat 15 april hier bij VNO-NCW de publicatie plaats zal vinden en de presentatie plaats zal vinden van het boek. Dat heet De Impact van Geopolitiek. Hoe bedrijven hun strategie bepalen. Dat is een boek geschreven door 4 auteurs, waarvan ik er eentje ben. De andere 3 zijn Hala Nahum-Neme, Remco Blom en collega Maaike Okano-Heijmans.
Rem Korteweg, dankjewel voor je tijd en voor je komst.
Graag gedaan.
Pascal,
ja.
Waar kunnen onze luisteraars al die andere mooie podcasts terugluisteren?
Dat kan uiteraard in hun eigen favoriete podcast-app of kijk bij ons op opinieblad.nl.
Tot de volgende keer.
Dag.